Goedemorgen allemaal. Mooi om hier weer te zijn. Voor we het woord induiken, vind ik het mooi om af en toe hier ook wat te vertellen over de centrumlocatie. We zijn één kerk op twee locaties. En ook daar mogen we iedere week getuigen zijn van wat God doet. En zo ook vorige week. Toen hadden we Community Zondag. En Community Zondag, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar dat is het moment waarin je echt met elkaar in gesprek kan. En dat is ook het moment in de maand waarop ik de diepste gesprekken heb met mensen die de dienst ook bezoeken. En zo kwam ik in gesprek met een aantal jongeren die onafhankelijk van elkaar voor de allereerste keer van hun leven in een kerk waren. En ik sprak met een jongen en die jongen, ik vroeg hem, ben je al eerder in een kerk geweest? En hij zei, nee, dit is mijn allereerste keer ooit in een kerk. Ik zeg, oh, hoe ben je hier terechtgekomen dan? Hij zegt, nou, ik ben 3 jaar geleden. Ja, ik zal ze, de tieners mogen of waarschijnlijk wilden ze zo noemen, maar. Hij zei, 3 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Ik zei, hoe ben je dan tot geloof gekomen? Als je nog nooit eerder in een kerk bent geweest. Hij zei, nou, gewoon via internet. En door de Bijbel te gaan lezen. Zo heb ik Jezus ontmoet en leren kennen. En ik zeg, maar heb je dan wel ooit eens een andere christen ontmoet in je leven? Nee, dit is de allereerste keer dat ik andere christenen zie. Na 3 jaar tijd. En dan denk ik, wauw, God die werkt ook gewoon buiten om ons heen. En daarna sprak ik nog een ander meisje of 2 meisjes, ook allebei een heel bijzonder verhaal. Dat meisje zei, ik zat diep in de put. En toen hoorde ik op mijn kamer een hoorbare stem. Die zei, volg mij. En ik wist dat het de stem van Jezus was en ik zei, ja, ik zal u volgen. En daarom ben ik nu hier. En haar vriendin had een soortgelijk verhaal. En het zijn dan hele bijzondere verhalen die je gewoon op een Community Zondag ontdekt als je gewoon even met iemand praat waar je nog nooit mee hebt gepraat. En ik geloof dat het vandaag ook zo is, dat in ons midden ook weer mensen zitten die voor het eerst Jezus zullen ontmoeten. Of misschien jij die hier al langer komt en die Jezus al wel kent. Maar ook voor jou bid ik dat je toch een nieuwe openbaring mag krijgen van wie Jezus is. Juist als we in dit onderwerp duiken van wet en verbond. Zullen we daar samen voor gaan bidden? Dank u wel God, u bent een goede God. U bent nog altijd dezelfde vroeger en nu. Dank u wel dat we ook in deze kerk iedere week opnieuw mogen zien en mogen getuigen hoe u mensen tot uw hart trekt. Hoe u levens verandert. En dat u dat soms door ons heen doet, maar soms ook buiten ons heen. Heer, dank u wel dat u zo persoonlijk bent. Heer, en daarom ook als we die getuigenissen even horen vandaag, dan bidden we, maak ook onze harten open. Om u te zien, om u te ontmoeten. Om uw stem te horen die tot ons spreekt. Dank u wel dat we in een tijd leven, waarin iets nieuws aan het doen bent. We zien het in Groningen, we zien het in heel het land. Waarin u juist onder jongeren een nieuwe beweging aan het geven bent. Juist ook door de mentale problemen, de depressies, de burn-outs heen, laat zien aan jonge mensen dat zij u nodig hebben. En we bidden dat we als kerk daarbij mogen aansluiten, dat we de jongeren mogen ontvangen met uw hart vol liefde, onze armen wijd open. Dat we elkaar echt zullen zien. En samen mogen optrekken. En samen mogen kijken naar u. En dat bidden we ook als we vandaag het woord openen, Heer. Spreek tot onze harten. Laat zien wat uw weg is, wat uw waarheid is, wat het leven in alle volheid is. En daarom, Heilige Geest, bidden we dat u onze harten vult en openzet. En Heer Jezus, we bidden dat u hier naast mij staat en mijn hand vasthoudt als we samen dit woord brengen. In Jezus' naam. Amen. Ik heb vandaag iets meegenomen. Wie weet wat het is? Een 3D-bril, ja. He, sinds een jaar of 10, 15 kunnen we eigenlijk steeds vaker films in de bioscoop kijken door 3D. En laatst waren we met vrienden in Wildlands in Emmen. Daar heb je ook zo'n 3D-theater waarbij je zelfs nog ook allemaal om je heen wind voelt en ratten voelt lopen langs je voeten en zo. En dat is een nieuwe manier van film kijken. We zijn gewend om in 2D te kijken, maar 3D geeft een diepere dimensie. Het laat ons een diepte zien, een ander perspectief zien van datgene waar we al steeds naar aan het kijken waren. En deze 3D-bril lijkt mij een hele mooie metafoor voor de nieuwe serie waarin we de komende weken ons gaan verdiepen. Want als we de Bijbel lezen, dan moeten we er eerlijk over zijn dat veel van ons het best pittig vinden, met name om het Oude Testament te lezen. Ik hoor in deze tijd steeds vaker mensen die zeggen, ik wil de Bijbel in een jaar lezen. En ze beginnen vol goede moed in Genesis, dat lukt nog wel. Exodus wordt al wat moeilijker. Maar gaandeweg, het Oude Testament, loop je toch tegen allemaal passages aan waarbij je denkt, waar gaat dit überhaupt over? Wat betekent dat überhaupt voor mijn leven nu? Misschien dat je de verhalen van het Oude Testament nog wel wat kunt volgen en dat het mooie verhalen zijn, maar wat heb ik eraan vandaag de dag? Dat is in het Nieuwe Testament natuurlijk wel iets anders. Als Jezus komt en we zien wat hij deed en wie hij was, we zien wat voor nieuw leven hij geeft in de brieven van Paulus. Dat is relevant voor ons, dat kunnen we betrekken op ons eigen leven. Maar veel van ons vinden het best lastig om het Oude Testament te lezen en de relevantie te zien voor het leven hier en nu. En daarom willen we de komende weken een diepere dimensie ontdekken als we samen een aantal verhalen gaan bestuderen in het Oude Testament. En daarbij zetten we onze 3D-bril op en dat is de bril van de Christologie. De Christologie is dat deel van de theologie, van de christelijke theologie, die bestudeert en definieert wie Jezus was en is. En dan zul je misschien denken, maar Jezus die wordt toch pas geboren in Matthäus? Dus hoe kunnen we nou het Oude Testament bestuderen en daarin Jezus ontdekken? Maar ik geloof dat het hele Oude Testament voorwijst naar Jezus. Jezus ademt. En als wij leren om die nieuwe diepte te zien, dan gaan we het Oude Testament anders lezen. En dan ontdekken we ook de relevantie van het Oude Testament voor het leven met Jezus in het hier en nu, het leven vandaag. En vandaag wil ik daarom met de Christologische bril met jullie kijken naar het Oud-Testamentische wet en verbond. En dat is misschien nou niet gelijk een onderwerp waarbij je denkt, yes, daar gaan we voor. Ik hoorde net iemand naast me wel zeggen, oh mooi, zin in. Maar over het algemeen is het misschien niet een heel aansprekend onderwerp gelijk. En voelt het als ver van je bed. Maar juist het begrip van de Oud-Testamentische wet en van het verbond maakt dat we meer onder de indruk komen te staan van wie Jezus was, van wat hij gedaan heeft en wie hij vandaag de dag is voor ons. En stelt het ons in staat om het leven dat hij voor ons heeft te omarmen. Ik wil met jullie een aantal versen lezen. Als je je Bijbel mee hebt genomen, pak hem erbij, houd hem erbij, want we gaan een aantal passages delen. Maar het eerste, het hoofdstuk waarin het verbond tussen God en het volk Israël gesloten wordt, Exodus 19. En daar wil ik één vers uitlezen, Exodus 19 vers 5. Daar zegt God, als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Hier spreekt God over het verbond. Een verbond is een overeenkomst tussen twee partijen. Een verbond is een bindende afspraak tussen twee partijen waarin beloften en verplichtingen worden uitgesproken en worden vastgelegd. Ook in deze tijd hebben we allerlei verschillende verbonden. Een arbeidscontract is een verbond. Of een huurovereenkomst. Of het verbond, de afspraken tussen twee zakenpartners. Of het huwelijk. Dat is een heel prachtig voorbeeld van een verbond. In een verbond hebben beide partijen een verantwoordelijkheid. En dat zien we ook in deze woorden van God aan het volk Israël. Als jullie dit doen, dan zal ik dat doen. Het vraagt van twee partijen iets. En ik wil er iets dieper op ingaan. Wat meer versen vanuit Deuteronomium 7, vers 9 tot 14. Dus als je je Bijbel hebt gepakt, we gaan hier een wat langer gedeelte uitlezen. Deuteronomium 7, de versen 9 tot 14. En daarin worden wat meer woorden gegeven door God aan wat dit verbond dan inhoudt. Deuteronomium 7, vers 9. Besef dus goed, alleen Yahweh, de Heer uw God, is God. En hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft. Oudere vertalingen spreken hier al over die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt. Dat is onze God. En die doet wat hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. Maar ieder die hem haat zal daarvoor boeten met zijn leven. De Heer zal hem niet laten begaan, hij laat hem persoonlijk boeten. Neem daarom de geboden, de wetten en de regels die ik vandaag voorhoud zorgvuldig in acht. Wanneer u zich gehoorzaam houdt aan deze voorschriften, zal de Heer uw God zich van zijn kant houden aan wat hij in zijn goedheid uw voorouders onder ede heeft beloofd. Ook hier wordt weer gesproken in andere vertalingen over het verbond. Hij zal u zijn liefde betonen, u zegenen en u talrijk maken. Zijn zegen zal rusten op de vrucht van uw schoot en de vrucht van het land, graan, wijn en olie, op de dracht van uw runderen, schapen en geiten, in het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. Meer dan alle andere volken zult u gezegend worden. Tot zover. De belofte van het verbond dat God hier met de mens wil sluiten is prachtig. Yahweh, de God van hemel en aarde, de schepper over alles wat leeft, die wil zich verbinden met mensen. En de belofte die hij geeft in dit verbond is: ik zal jullie God zijn, jullie persoonlijke God zijn. Jullie zullen mijn meest kostbare bezit zijn. Ik zal jullie lief hebben en ik zal jullie zegenen. Jullie zullen een volk voor mij zijn, apart gezet. Hij zal ze zegenen met voorspoed en overvloed. God is bij machte je alles te geven waar je ziel zo diep naar verlangt. En hij wil het je geven. Maar God stelt een voorwaarde, een verplichting. Dit alles kan voor jullie zijn als jullie met mij een verbond sluiten. En ik heb het nodig dat jullie, om dat verbond te sluiten, jullie jezelf op hetzelfde niveau trekken als ik, zegt God. Door heilig te zijn. Door puur en zuiver te zijn. Door zonder zonde te zijn. En daarom geef ik jullie wetten en regels en bepalingen. En als jullie je daaraan houden, dan zal ik jullie overladen met al mijn zegeningen. En jullie lief hebben. Voor altijd. Geen gekke vraag van God, toch? Het is sowieso al bizar dat God ervoor kiest om zich te willen verbinden met ons. Alleen dat is al te veel om te aanvaarden. God is zo goed. Hij wil zichzelf verbinden. En het volk Israël, als ze deze woorden horen, dan komen ze ook tot die conclusie. Wauw, God wil zich met ons verbinden. We willen alles doen om dat mogelijk te maken. Dus als u zegt dat wij ons moeten houden aan u en gehoorzaam moeten zijn aan u, wet en gebod, dan zullen we dat doen. Dan zullen we dat doen, want we willen wat u wil en we willen uw zegen, we willen uw liefde. We willen dat u onze God bent. En daarom, het verbond wordt allereerst gesloten met de wet, de 10 geboden. Als Mozes met die 10 geboden de berg afloopt, dan roept het hele volk uit nadat Mozes heeft uitgelegd wat God tegen hem verteld heeft. Ja, wij zullen alles doen wat u van ons vraagt. Wij zullen u gehoorzamen. Het verbond wordt gesloten. Maar slechts 40 dagen na dat moment besluit het volk om een gouden kalf te bouwen. Een afgod. En massaal buigt het volk voor die afgod neer en aanbidt het kalf. Niet een leugentje om bestwil. Niet dat koekje uit de trommel die je niet mocht pakken. Maar een overtreding van het eerste en het tweede gebod. Het eerste gebod, dien geen andere goden buiten mij, zegt God. Het tweede gebod, maak geen afgodsbeelden. En waar het volk meer dan een maand nog hartstochtelijk had uitgeroepen. Ja, Heer, wij willen dat verbond, wij willen u, we willen ons houden aan alles wat u ons geboden hebt. Gaan ze massaal, compleet, met z'n allen voor de bel. En nu kunnen we misschien heel veroordelend daarnaar kijken en denken, wat een dom volk, waarom deden ze dat zo kort daarna, nadat het verbond al gesloten was, 40 dagen, konden ze niet wat beter hun best doen. Maar ik denk als we heel eerlijk zijn, dat we dan moeten erkennen dat wij waarschijnlijk allemaal minder tijd dan 40 dagen hadden nodig gehad om onze rug te keren naar onze God. Als we echt eerlijk zijn, dan weten we dat we zelf geen haar beter zijn. We kunnen op zondag God aanbidden met heel ons hart en uitroepen dat we bij hem willen zijn. En op maandag alweer op een plek zijn waar we onze rug hebben gekeerd naar hem. En hem niet serieus nemen. En hem niet gehoorzamen, hem niet volgen. En het hele Oude Testament laat dat dan dus ook zien. Ondanks dat God voortdurend vergeving schenkt. En steeds weer opnieuw wil beginnen met zijn volk. Steeds weer nieuwe kansen geeft. Zien we keer op keer op keer op keer. Dat het de mens, geen enkel mens, lukt om zich aan de menselijke kant van het verbond te houden. Zelfs godsmannen als Mozes, als David, als Hiskia. Mannen naar Gods hart, die God gehoorzaam waren. In zoveel aspecten van hun leven. Uiteindelijk schieten ook zij tekort. Als het Oude Testament ons iets leert, is dat wij niet in staat zijn om ons te houden aan het verbond dat God wilde sluiten. En doordat de mens niet in staat bleek zich te houden aan het verbond, kon God zich ook nooit ten volle verbinden aan een mens. Hij wilde zijn zegen geven. Hij wilde dichtbij komen. Hij wilde de God zijn van het volk. Maar God bleef door het falen van het volk op afstand. En ze hadden geen deel aan zijn zegen. Veel mensen proberen zich vandaag de dag nog steeds te verbinden met God door aanspraak te maken op dit verbond. We zien dat in het Jodendom. Waar mensen proberen de wet te volgen. Om daarmee de gunst van de Heer over hun leven te krijgen. Maar we zien het in heel veel godsdiensten. We zien het in de islam. Als je maar goed genoeg leeft, dan mag je hopen dat je misschien in de hemel mag komen. Maar we zien het ook in het christendom. Ook in het christendom zijn tal van christenen die leven vanuit dit verbond. Die proberen om hun weg naar God te bereiken, te presteren, door het zelf te doen. En elke keer als we dan falen, elke keer als we voor de bel gaan, elke keer als we dan toch weer in zonde vallen, dan schamen we ons, dan voelen we ons schuldig en dan nemen we afstand van God. Dan kunnen we zijn heiligheid niet verdragen. En dan komen we net als al die oud-testamentische mannen en vrouwen tot de conclusie. Ik kan me niet verbinden aan God. Dat wat Hij van me vraagt, daar kan ik niet aan voldoen. En daarom is het oude verbond, dit verbond in het Oude Testament, onhaalbaar, onmogelijk en frustreert het ons. Als we kijken vanuit een 2D-perspectief en het verhaal lezen zoals het er staat, dan moeten we concluderen dat we er niet verder mee komen. En dan weten we niet wat we eraan hebben. Maar dat perspectief verandert volledig als we onze christologische bril opzetten. Als we deze gebeurtenissen in het Oude Testament lezen vanuit de benadering van Christus. Als we Jezus gaan herkennen in deze passages. Wie Jezus was en wat Hij voor ons gedaan heeft. Het verbond in het Oude Testament krijgt namelijk diepe betekenis als 1. Het in jou een verlangen oproept om je aan God te verbinden. Als je deze verse leest in Deuteronomium, dat je onder de indruk komt te staan, wauw, God wil mensen, God wil mij, God wil mijn God zijn, Hij wil me lief hebben, Hij wil mij zegenen. Als deze woorden een verlangen in jou oproepen, dan heeft dat verbond grote betekenis. 2, als het verlangen in jou oproept om je in te spannen voor jouw God. Om je best voor Hem te willen doen. Omdat je ziet dat Hij boven je geplaatst is. Dat Hij al jouw aanbidding en inspanning waard is. En 3, als je door dit verbond tot het besef komt dat jij niet bij machte bent door je zondige staat om je te houden aan jouw deel van het verbond. En je moet erkennen dat ook jij bent tekortgeschoten. En 4, als je daardoor weet, tot in het diepst van je zijn, dat jij daarom verlossing nodig hebt. Dat je redding nodig hebt. Omdat het jou nooit gaat lukken. Dat je iemand anders nodig hebt die het voor jou zal doen. En die redder, die verlosser, is Jezus. Het verbond in het Oude Testament krijgt diepe en grote betekenis voor jouw leven als het dit in jou opwekt. Omdat je dan meer dan ooit tevoren zult beseffen dat jij Jezus nodig hebt. Misschien is het probleem van deze tijd wel dat we soms het oude verbond te veel aan de kant hebben gezet. Te vanzelfsprekend vinden dat God wel van ons houdt en ons vergeeft en dat we mogen leven vanuit genade. Ik geloof dat we ons pas echt kunnen openstellen voor het nieuwe verbond waar we zo naar gaan kijken, als we begrepen hebben dat het mij niet is gelukt om mij te houden aan dat deel van het Oude Testament waar God om vroeg. In Matteüs 5 laat Jezus zien dat Hij de redder, dat Hij de verlosser is die we nodig hebben. In vers 17 zegt hij dan: denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar juist om ze tot vervulling te brengen. Jezus heeft het verbond met God niet opgeheven toen hij kwam. Integendeel, Jezus deed exact wat het verbond van de mens vroeg. Jezus hield zich aan elk deel van het verbond. Hij was gehoorzaam aan de Vader in alles. Hij volgde elke wet, elke regel, elke bepaling van het Nieuwe Testament op. En meer nog dan dat, Jezus doorgrondde het hart achter de oud-testamentische wet. En hij leefde het uit in zijn liefde voor de mensen. En in liefde voor God. Jezus maakte zichtbaar in zijn leven hier op aarde wat al die tijd al de bedoeling was van de oud-testamentische wet. En doordat Jezus de wet hield, volbracht hij het. Jezus was de eerste en de enige in de geschiedenis van de mensheid die ons liet zien hoe het oude verbond was bedoeld. Jezus hield zich aan de wet en kon daardoor volledig staan onder de zegen van God de Vader. Volledig in eenheid leven met Hem. En daarmee vervulde Jezus de wet. En kon er een nieuw en een beter verbond gesloten worden. Het tweede verbond. En ik wil die ook met jullie lezen vanuit Hebreeën 8. Zoals je Bijbel nog hebt. Hebreeën 8, vanaf vers 6. En dan staat: maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardigere dienst. In die zin dat hij de bemiddelaar is van een beter verbond. Dus een beter verbond dan we net hebben gezien. Dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan was er geen ruimte geweest voor een tweede. Maar God berispt zijn volk met de woorden: de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders, toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte. Want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven met dat gouden kalf. Daarom heb ik me niet langer om hen bekommerd, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Mens zal elkaar niet meer hoeven te zeggen: ken de Heer, want allen zullen mij kennen van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Op dat moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste als verouderd bestempeld. En wat verouderd en verjaard is, is de teloorgang nabij. Woorden waarin in Hebreeën de woorden van de profeet Jeremia worden geciteerd. Het nieuwe verbond lijkt op het oude verbond. Nog steeds is Gods aandeel van het verbond dat hij mensen wil trekken tot zijn hart. Dat hij een persoonlijke God wil zijn van zijn volk, van zijn mensen. Nog steeds is Gods deel van het verbond dat hij mensen wil liefhebben. En dat hij hen wil zegenen. En nog steeds is het menselijke deel van het verbond dat wij gehoorzaam zijn. En dat wij de wet volgen. Dat wij op één niveau komen met hem. Maar niet langer hoeven wij dat te presteren of te behalen, want wij kunnen dat niet, hebben we gezien. Jezus heeft dat gedaan. En daardoor, zegt Hebreeën 8, komt Jezus tussen beiden te staan, als middelaar tussen God en mensen. Wij kunnen niet bij God komen, maar we kunnen wel bij Jezus komen door zijn vergeving aan het kruis, doordat zijn bloed voor ons gevloeid heeft, doordat hij ons in genade aanneemt. En God kan ons niet zegenen, maar God kan wel Jezus zegenen. En door Jezus heen kan Hij ons wel zegenen en ons liefhebben zoals Hij dat altijd al heeft gewild. Door Jezus wordt dat verbond vernieuwd en bekrachtigd op een diepere manier. En worden we verbonden aan God zoals we dat niet konden. En Jezus doet dat door ons enerzijds te vergeven van al onze zonden. Maar aan de andere kant doet Hij dat ook door de wet te schrijven in ons hart. In ons binnenste. Wij kunnen vanuit onszelf niet dat geven aan God wat Hij waard is. Maar de Heilige Geest aan ons gegeven. De Geest van Jezus zelf die nu in ons woont. Die bewerkt ons willen en ons denken. Onze daden. En hoe meer Hij de ruimte krijgt in ons bestaan. Hoe meer we gaan lijken op Jezus. Het verbond geschiedt. Het oude verbond geeft ons de standaard van heiligheid. En het laat ons zien hoe hard we een redder en een verlosser nodig hebben. Het nieuwe verbond toont ons Gods liefde en genade door Jezus, die de standaard voor ons heeft vervuld en die nu voor ons allen beschikbaar is. We hoeven het alleen maar te ontvangen. In het oude verbond deed God de helft en deden wij de helft. In het nieuwe verbond doet God door Jezus alles. En hoeven wij alleen maar te ontvangen. Zijn vergeving, zijn genade, zijn wet in ons hart geschreven. En mijn vraag vanochtend aan jou is: onder welk verbond sta jij? Sta je onder het oude verbond? Ben je nog zo aan het worstelen met zonde, met heiligheid, met proberen iemand te zijn? Of sta je onder het nieuwe verbond? En weet je tot in het diepst van je wezen, alles wat ik ben is door genade alleen. De genade van Jezus is mij genoeg, iedere dag opnieuw. Onder welk verbond sta jij? Kies voor het betere verbond. Kies voor het nieuwe verbond. Kies voor Jezus. Halleluja. Amen.